Welkom bij Keys to Music, de podcast waar we de deur openen naar de magische wereld van live pianomuziek. Ik ben Daria van den Berken en samen met meesterverteller Abdelkader Benali gaan we in gesprek. En we praten samen met ons publiek, met gasten, over wat live muziek zo bijzonder maakt. Dus zet je schrap voor een onvergetelijke rit terwijl we samen de toetsen van de muziek aanslaan. Welkom bij Keys to Music, de podcast. Met vandaag de muziek.
Daria, dankjewel. En ook namens mij, Abdelkader Benali, welkom bij Keys to Music.
Het is echt volle bak vandaag. Wat ontzettend gezellig. Want we zitten hier even met een soort kleine snelle driedeling. Team Keys to Music, met wie we dit allemaal doen. Key Friends Huub Doek en Els. Geweldig. En nog vrienden Naima en haar vader. En Amber, jij bent de dochter van Abdel. Dus eventjes dat iedereen weet wie hier allemaal zit. Dat is toch leuk.
En we gaan het vandaag hebben over de muziek.
Ja, want Abdel, weet je nog dat in de allereerste podcast vertelde jij jouw eerste muziekherinnering over die Dreft-reclame en de Carmen, de Habanera van Bizet, die je toen voor het eerst hoorde. En ik zat meteen daarna te bedenken, wat een grove miscalculatie hebben die marketeers toen gemaakt, dat ze dachten dat ze het product aan de man konden brengen met muziek die zo'n indruk maakt. Want het was niet Dreft, het was Ajax.
Het was Ajax, ja.
Ja.
Was Ajax
en dus muziek. Nu onthouden we dus wel hoe die muziek klonk, ja, maar niet waar de reclame voor was.
Het is zo. Eigenlijk deze anekdote die past wel goed bij het thema van vandaag, de muziek, omdat het de muziek iets heel vluchtig, hè? Die reclame, hè, dat hoorde ik dan en ja. Dat was zo voorbij. Hè? Het was maar een paar seconden. Maar ik heb het nog altijd onthouden. Ja. Dus het is en vluchtig en voor altijd. En wat dat nou maakt, dat zo is, dat gaan we vandaag eens uitzoeken met elkaar.
Ja, want wat is muziek? Ja. Wat is muziek? Zowel vanuit de mens, wij, die daar dan heel waarschijnlijk heel romantisch over praten, maar ook vanuit de wetenschap. Wat is muziek? En wat is het scheppingsproces van muziek? En over hoe wordt dat dan vereeuwigd en komt dat elke keer weer tot leven via muzici? En hoe gaat muziek mee met de geschiedenis en de stromingen? En weet je, soms is muziek revolutionair en soms is het behang. Ja. soms is het rustgevende herkenbaarheid.
En ja, we gaan het ook hebben over waarom Einaudi, de muziek van Einaudi, werkelijk echt overal tot gekmakers toe te horen is. Jij gaat me uitleggen hoe dat komt.
Ik ga dat proberen. Maar Abdel, ik heb eerst een vraag aan jou. Heb jij het gevoel dat taal en muziek verbonden zijn?
Ik denk dat muziek ook uiteindelijk een taal is. Dat zeker muziek een verhaal wil vertellen, toch? In ieder geval, we maken er een verhaal van.
Het is absoluut. Ik denk ook. Ik bedoel, het is een absoluut universele taal en ook, maar ook echt met grammatica en met allerlei ideeën en regels en gedachten.
Ik ben niet een muzikus. Ik kan ook geen noten lezen. Maar wat ik wel geweldig zou vinden is als ik aan het einde van deze podcast een beetje inzicht heb gekregen in hoe die taal eruit ziet en hoe die taal werkt en waarom die taal toch ons emotioneel maakt.
Maar dan moeten we toch beginnen bij iets wat ik eigenlijk alleen maar kan noemen de oerknal van muziek. Van wat is de oerknal van geluid? Maar dit, volgens mij, kunnen wij absoluut niet samen uitvogelen. Dus hebben we een gast.
Mm-hmm. Ja, en niet zomaar een gast. Het is een sterrenkundige. Dus iemand helemaal bezeten is van planeten. Je hebt ons net uitgelegd wat de planeet Uranus zo bijzonder maakt. Namelijk die scheef hangt. Maar je bent ook helemaal gek van muziek.
Lucas Ellerbroek, dank je voor het komen.
Hallo. Hoi. Goeiedag.
Dag,
dankjewel.
We hebben heel veel vragen aan jou, toch?
Ja.
Volgens mij
Abdel. Nou ja, het is ook wel goed dat we juist bij jou zijn, bij een sterkundige, want het moet gaan over de harmonie der sferen.
Ja, toch? Ja. Dan kom je er wel daarbij uit, toch? Ja, bij de sterren.
Ja, precies. Ik zat namelijk op de middelbare school en dat was het eerste moment dat ik iets las over hoe muziek wordt geduid. En dat was in mijn geval met Plato, maar het gaat natuurlijk Pythagoras altijd over harmonie der sfeer. En het is me altijd bijgebleven. Hoe goed ik die tekst heb vertaald, weet ik niet meer. Volgens mij niet zo goed, want ik begreep het nog niet. Ik vond het echt moeilijk te bevatten hoe daarover werd gedacht. En misschien kan jij ons daar iets over uitleggen.
Nou, dit is eigenlijk in brede zin het idee dat dat er een soort hogere wiskunde ook zit achter de muziek. En een soort logica. Dat er ook uit vormen en symmetrieën te herleiden zijn. Het er is hoe muziek in elkaar steekt. En een ander voorbeeld daarvan is dat Kepler, de wetenschapper die de banen van de planeten rondom de zon omschreef, op een heel goede manier die nog steeds gebruikt wordt. Zijn hogere doel was eigenlijk om ook een soort zonnestelselmodel te maken, waar de baan van de planeten precies, de baan van Venus was een bolletje, en dan daaromheen zat de baan van de aarde, dat was dan een vierkant of een kubus. En dat paste allemaal perfect in elkaar. Maar het klopte niet.
Maar gaf het geluid?
Nee, het gaf niet geluid.
Het was gewoon stil.
Nee, maar het zijn wel harmonieën en symmetrieën die hij daarin ontdekte. En ja, volgens mij zijn de meeste van die mooie ideeën een beetje meer dat mensen dat heel graag waar willen hebben. Maar in de praktijk is de muziek toch net even iets anders.
Maar vertel even waarom Kepler, groot wetenschapper, iets met die muziek wil. Wat is dat? Wat is dat voor fascinatie?
Ja,
moet het kloppen volgens de muziek? Wat?
Ik denk dat toch veel mensen, en wetenschappers dus ook, denken dat muziek iets goddelijks heeft. Dat het iets van hogere sferen is, dat wij niet direct met wetenschap kunnen duiden. En ik denk dat voornamelijk wetenschappers daar een beetje gek van worden. Van ja, wat zit er toch voor wetenschap achter die muziek? Hoe kunnen we dat nou kwantitatief uitleggen dat wij muziek zo mooi vinden? Welke muziek we mooi vinden? En er zit ook natuurlijk veel wiskunde in muziek. En als je muziek gaat leren, dan...
Hoe we het mooi vinden, dat snap ik. Maar kan je wat een wetenschapper wel waarschijnlijk kan, is uitleggen wat een klank eigenlijk doet of hoe het tot ons komt. Niet of we het mooi vinden of niet, maar heel objectief. Ja. Kan je uitleggen wat een... Ja, dan moet ik toch begeluidsgolven beginnen.
Nou ja, ik vind daarvoor... We zitten hiernaast een mooie concertvleugel. En ik vind de piano en vleugel mooi om het mee uit te leggen. Want daar zie je de snaren zitten. Geluid is er bij de gratie van een medium waar het doorheen beweegt. In ons geval is dat lucht. Dus geluid horen wij als geluidsgolven. Die worden voortgebracht door iets dat trilt. De geluid een trilling brengt. En die golven die komen bij ons oor terecht. En dat oor dat bevat organen die dat kunnen horen. En elke frequentie van een golf, dus elke hoe snel de lucht beweegt, dat correspondeert met een bepaalde toon die je hoort. En een snaar van een piano, elke snaar heeft één grondtoon. Dat is de meest simpele toon. Een snaar zit aan twee kanten vast, aan het begin en aan het eind. En als je er dan met je andere vinger zo een aanslaat of met een toets, dan gaat de snaar trillen. En dan heb je hem aan twee kanten vast en dan gaat die snaar maakt dan één geluid dat correspondeert met de lengte van die snaar.
Nee, ik wilde gewoon... Je hebt het over één toon. Dan moeten we ook één toon ook horen. Ja. Weet je, bijvoorbeeld... En hier trilt van alles mee.
Precies.
Niet alleen deze klank horen we, maar we horen ook...
Ja.
Dat trilt allemaal mee. En bij een vleugel is dat inderdaad wel extreem. Al die snaren zitten naast elkaar en dat geeft... Een heel overtonen stelsel, is dat wat je net bedoelde?
Dat bedoelde ik. Ja, daar ging ik naartoe dat je dus een snaar kan op een simpele manier trillen. Namelijk dat hij gewoon één trilling maakt. Maar inderdaad, als de snaar de half zo groot zou zijn, dan zou dat een snaar zijn die graag meetrilt met de toon die die grondtoon heeft gemaakt. En bij een piano zitten al die snaren naast elkaar.
Maar wordt die daardoor zo... magisch?
Nou, wat ik leuk hiervan vind, is als je dit puur wiskundig zou zien, dan zou dus eigenlijk elke octaaf een snaar... Ja, precies. Elke volgende octaaf heeft een grondtoon, een snaar die maar de helft zo groot hoeft te zijn. En hoeveel octaven heeft een piano? Acht.
Zeg ik even.
Dus dat zou betekenen dat je, als je begint bij de kleinste... Ja. Of de hoogste noot, dus de kleinste snaar... Ja. Dat één octaaf lager twee keer zo lang moet zijn. En de volgende ook weer 2 keer zo lang. En dat 8 keer. Dat is 2 keer, 2 keer, 2 keer, 2, et cetera. Dat betekent dus dat het verschil tussen de langste snaar in een piano en de kortste snaar 250 zou moeten zijn. Dus de langste snaar zou 250 keer zo lang moeten zijn als de kortste snaar. En ik zie je lachen, Daria, dat is niet zo.
Ik zit te lachen omdat ik moest denken aan mijn eindexamen wiskunde, waar ik een hertzvraag kreeg. En ik had een 2,6.
Sorry, 2,6 hertz?
En ik zat nog naar die vraag te kijken. Ik zat nog naar die vraag te kijken en ik dacht, Daria, dit is jouw vraag. Dit is jouw vraag. Dit kan je. Ik bevroor.
Ja. Het gaat ook niet om de getallen hier. Het gaat om het idee dat je, als je een puur wiskundig instrument zou willen ontwerpen via die lijn, dan zou dus een piano totaal niet fysiek mogelijk zijn. Ja. Dus pianomakers hebben er een truc op verzonnen. Namelijk, de toon die een snaar voortbrengt hangt niet alleen maar af van zijn lengte, maar ook van zijn dikte en het materiaal waar de snaar van gemaakt is. Dit weet je natuurlijk ook allemaal.
Je moet eigenlijk volgende aflevering terugkomen. Dan gaan we over de piano praten. Echt over de bouw en precies dit.
Ja, nou ja, goed. Geweldig. Dan komt dat hopelijk weer terug. Ja. Maar daarmee wilde ik zeggen, dat is zo grappig. Dat je, daar zit al muziek in. Mm. Dus de piano is al een instrument dat gemaakt is zodat het een heel brede toonladder kan spelen. En stiekem heeft het instrument daarmee al bewerkstelligd dat de kleur van de klank anders moet zijn. Dus ik wil maar zeggen, het is maar beperkt hoezeer je de wetenschap kunt doorvoeren in de instrumenten. Maar wat ik nog wel eraan wilde toevoegen is dat we hebben nu steeds over de geluidsbron. In dit geval dan een snaar van een instrument. Kan van alles zijn. Kan ook mijn stem zijn. Maar geluid wordt natuurlijk gemaakt door de ruimte. Want er zijn tal van weerkaatsingen. We zitten hier in een mooie houten ruimte. Dat weer klinkt ook mooi. De mensen die hier zitten, die hebben allemaal hun eigen gehoor. Kortom, de ruimte maakt echt ook het geluid en de muziek.
Ik kijk even naar het publiek. Hebben alle mensen hier hun eigen gehoor? Helemaal goed, we kunnen door.
Okay. Ja.
Het is eigenlijk dus een samenspel van heel veel dingen. Dat maakt het niet onwetenschappelijk, maar dat maakt het wel heel complex. Ja. Ja. En dat maakt denk ik ook dat het steeds spannend is om in een andere ruimte hetzelfde stuk te spelen of horen.
Nou, in deze ruimte al, waar we zitten op dit moment, als het een maand geleden was er sneeuw en dan is er dus een hele andere luchtdruk en alles klinkt anders. En dan denk ik, hey, ik hoef de vleugel helemaal niet meer te stemmen. En de volgende dag, als het heel vochtig is, en dan hebben we het echt over een hele andere akoestiek. Ja. Zelfs in dezelfde ruimte heb je al elke dag een verschil.
Ja. En hoe komt het dan dat die oorwurm, hè, van de habanera, dat dan blijft hangen zo lang?
Misschien zit daar ook wel een... Ja, natuurlijk is het ook iets neurologisch en iets dat je dingen leert door herhaling en dat iets heel erg een herkenbaar fundamenteel patroontje heeft dat zich blijft herhalen. Daarom zie je ook altijd eerst Kortjakje ziek, zie je terug in allerlei soorten dingen. Dat nummer van Godje, dat is ook gewoon Arthur is Kortjakje ziek. Dus dat soort deuntjes komen steeds voor in andere vormen. En ik denk dat ook simpele en waarschijnlijk als je daar de wiskunde achter zou neerschrijven, dat ook een heel mooie wiskundige symmetrie
is. Maar ik denk wel dat dit een eigenlijk een grote stap is. Want Abdel, je hebt het nu meteen over een georganiseerde groep noten. Mm-hmm. Die inderdaad zorgen dat het muziek wordt als een verhaal. In zekere zin. Dus er is geluid en er is verhaal. Dat is weer weer een volgende stap waar we het nu over moeten hebben.
Die taal.
Die taal.
Hoe ziet die taal eruit? Ja. En welke verhalen kun je ermee vertellen? En waarom kan je met het hele beperkt aantal noten wel miljoenen verhalen vertellen?
Ja.
Daar gaan we het straks over hebben.
Lucas, ik wil je enorm bedanken voor je komst en voor je uitleg. En wellicht weer bij de piano moeten we weer verder praten.
Mag ik nog één dingetje toevoegen aan het verhaal? Want jullie hebben het over wat is geluid en waar bestaat geluid. Ik heb André Kuipers een keer gesproken over toen hij in het ISS was en in de ruimte was. Ja. Hoe voelde dat nou in de ruimte? Nou, hij zei van daar was ik eigenlijk gewoon aan het werk. Dat ruimste station. Maar ik kon het gevoel wel opwekken door naar buiten te kijken en met mijn koptelefoon op naar muziek te luisteren.
Dus, heeft hij gezegd welke muziek?
Ja, hij had vooral muziek uit de jaren 80, volgens mij. Waar hij groot mee is geworden. Dus er is geen geluid in de ruimte. Maar de ruimte heeft wel muziek nodig om jezelf in de ruimte te wanen. Misschien is dat een beetje nog een gedachte voor jullie voor de rest van de...
Zo zijn we toch weer terug bij de harmonie des sferen van Pythagoras.
Ja. Precies.
Met Sting.
Met Sting. Dank je wel.
Dank je wel,
Lucas. Lucas. Dank. Daria, we gaan nu nog een paar dieper graven. Want we gaan nu hebben over hoe maak je dat verhaal? En hoe schrijf je dat verhaal op? En dat doen we met een gast die je hebt uitgenodigd.
Ja, een hele bijzondere gast. Ja, Mathilde Wantenaar. Mathilde Wantenaar is componist. En ik ken Mathilde van een intensieve samenwerking voor de Piano Biennale. Maar daarvoor kende ik al Mathilde van een prachtig stuk dat ik had gehoord. Het was dat octet wat je had geschreven voor strijkers, waar ik meteen helemaal verliefd op werd. En
een octet, als ik het goed begrijp, is een muziekstuk voor acht instrumenten.
Acht instrumenten, ja.
Acht strijkers in
acht
geval.
Strijkers. En ik wilde een pianoconcert. En toen dacht ik, dit vind ik leuk. Ik vind Mathilde namelijk niet alleen een waanzinnig componiste, maar... jij had, Mathilde, ook nog nooit een pianoconcert geschreven. Dus daar zijn we toen onze tanden in gaan zetten. En jij bent totaal je tanden erin gaan zetten. Maar we hebben dus Mathilde hier op bezoek. Want we zijn van een oerknal, van klank, gaan we dan naar hoe een verhaal ontstaat. En wie beter om dat te vragen dan iemand die ze schept.
Ja. Mathilde, werk jij in de ochtend, in de middag, in de avond? Hoe gaat dat? Ja. Hoe maak je muziek? Hoe schrijf je dat op?
Ja, momenteel,
met een pen of een ganzenveer? Vertel het me.
Ik werk momenteel ongeveer in de ochtend, in de avond en in de middag. Zo. Maar ik zou graag wel naar een punt willen dat niet de hele dag moet. Maar ja, hoe doe je dat?
Hoor je muziek? Hoor je eerst muziek in je hoofd en dan schrijf je het op? Dat werkt bij mij zo als schrijver dan. Heb ik een zin, dan schrijf ik die zin op. En dan loop ik zo die zin achterna en dan gebeurt er van alles. Ja. Hoop ik maar. Ja. Hoe is het bij jou?
Dat is eigenlijk ook wel vergelijkbaar. Maar het is niet dat... ik zit best wel veel achter de piano bijvoorbeeld te spelen. En dan ga ik soms een beetje... Ik weet niet of je dat ook doet met lezen. Dat je ook wel inspiratie haalt uit het lezen van andere boeken.
Zeg, het geheim van de smid. Als ik even niet weet wat ik moet schrijven, dan pak ik een boek van een geliefde auteur.
Ja.
En dan begin ik niet bij het begin, maar meestal gewoon sla ik gewoon het boek
gewoon
open.
Gewoon ergens sla je open en dan...
Doe jij ook? Met muziek?
Ja, precies. Ja, en ik pak dan vind het ook fijn om zelf een beetje dan bezig te zijn. Dus... Ik weet niet of het ook met schrijven, of je dat fysieke hebt, dat het ook fijn is om gewoon dingen op te schrijven en een beetje te kriebelen. En
gewoon lekker aan de slag, een beetje prutsen.
Ja, ja. Ja, precies.
En welke cd of luister je dan? Dus je gaat niet, je leest niet de partituur, maar je luistert echt naar de noten.
Nou ja, je hebt verschillende manieren natuurlijk om ermee bezig te zijn. En wat ik heel erg fijn vind, is zelf spelen. Dus dan ga ik achter mijn piano zitten en dan ga ik een stuk instuderen. En misschien dat ik halverwege afgeleid raak door iets wat ik tegenkom in het stuk. En ik denk, oh, dit is een mooi akkoord. Of ik slaap per ongeluk iets verkeerds aan. En ik denk, hé, maar dat is eigenlijk wel een mooi akkoord. En dan komt mijn fantasie op gang. En dan gaat het eigenlijk met me aan de haal.
Dit lijkt zo op schrijven. Mm-hmm. Het is ongelooflijk. Dit is de eerste keer in mijn schrijverscarrière.
Ik zie je stralen,
Dat ik van een componist hoor hoe dat gaat. En het lijkt zoveel op dat schrijven. Je leest wat, je begint dan een beetje. En dan raak je aan. Dan denk je, oh, dit vind ik leuk, dit vind ik mooi. Ja. Kan ik dit ook doen? En dan gaat het natuurlijk mis. Want je kan natuurlijk niet niks één op één doen. En dan ineens ontstaat er een verhaal.
Ja. Ja, en gaandeweg, ik verzamel dan stukjes materiaal die ik mooi vind. Dat is intuïtief, dus een mooi akkoord of een mooie melodie. Ja. Maar dan is er natuurlijk nog niet een stuk. Vervolgens moet er een bouwwerk
ontstaan. Ja, precies, maar wat voel je dan als je dat eerste akkoord hebt? Van, oh, dat voel je een soort van opwinding of een soort van rust? Van, oh, dat gaat iets moois opleveren?
Je wordt toch echt ingezogen. Misschien herken je dat ook wel van schrijven, dat je in een soort flow raakt. En dan ben je misschien niet heel erg meer bewust aan het denken. Maar je bent gewoon bezig met je materiaal. En je wordt er ingezogen en je vindt het zo mooi. Je wilt nog een keer horen en je wil uitproberen welke kanten je er allemaal mee op kan.
Dus en hoe lang duurt die flow bij jou, Mathilde? Ben je dan een uur in die flow, twee uur, drie weken?
Dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk. Ik heb eigenlijk gemerkt dat vaak... zijn het kleine spurtjes van 25 minuten. En daarna verslapt een beetje mijn concentratie. En dan moet ik even eruit. En dan kan ik er daarna wel weer in raken.
Oh, dus het is niet erg als tussendoor de telefoon gaat?
Jawel, dat is wel erg.
Het lijkt me een ramp. Ik wil alles uitzetten dan.
Nee, ik moet echt de ruimte creëren. Dus het is ook heel erg een balans zoeken van... aan de ene kant wil ik niet te veel afleiding en ruimte hebben om in mijn stuk te duiken. En aan de andere kant... Ja, dat zul je misschien als schrijver ook hebben. Kan het best beklemmend zijn als je zo'n groot vraagteken hebt en er moet een stuk komen. En je zit maar de hele dag alleen in je kamer met je nog niet ontstaande stuk elkaar aan te staren en af te vragen wanneer komt het. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dus je wil ook input hebben, maar dat moet een goede balans hebben van ontspanning en dingen die tot je komen. En nou, gewoon je uren maken en eraan zitten.
Maar je hebt er dan ook wel een ritme in. Dat je weet, ik ga nu even een wandeling buiten maken dan om heel even uit deze beklemmende sfeer te komen.
Ja, en eigenlijk moet ik dat meer doen, want ik voel een soort verantwoordelijkheid en het gevoel dat ik dan eigenlijk als een soort machine non-stop zou moeten schrijven.
Ja.
Maar dat is eigenlijk niet zo wijs en niet zo goed. Want ik ben geen machine, ik ben een mens. Dus ik moet ook... En gek genoeg, dat zal je ook hebben, denk ik, juist... het moet pruttelen in je hoofd. En het is ook in je onderbewustzijn zijn dingen op een plek aan het vallen. Dus je gaat een stuk wandelen. Of je gaat even iets anders doen. En er is ontspanning. En je bent er even helemaal niet mee bezig. En dan kom je terug. Of je bent nog aan het lopen. En dan denk je opeens van... Hey, dan word je weer in je stuk gezogen.
Maar zoiets banaals als een deadline. Hè? Abdel en Mathilde. Is dat dan...
Deadline, heerlijk.
Ja, wel heerlijk. Ik hoor nu de vrijheid.
Onder druk wordt alles vloeibaar. En dan zet ik er nog even... Dan schep je bovenop, want het moet af. Het moet weg.
Ja, voor mij is het haatliefde.
Ja, zoiets.
Ja, want ik heb het nodig om me te dwingen om concreet te worden. Ja. Want de beginfase van het zoeken en het kan nog alle kanten op. Dat is een soort heerlijke fase waarin je heel vrij kan fantaseren. Maar als je geen deadline hebt, dan kan je daar eindeloos in blijven rondwaren. Ja. En als je een deadline hebt, dan ben je gedwongen om dingen te kiezen en een richting in te slaan. En vaak heb ik er ook wel spijt van dat ik niet eerder een richting ben ingeslagen. Omdat ook vaak juist het moment dat later komt, als je al meer concrete dingen hebt en je kan gaan schaven, dan komt er nog heel veel meer bij. En dan begint het echt vorm te krijgen. En dan denk ik soms, was ik maar eerder nog gewoon dit gaan opschrijven.
Dit is zo herkenbaar, Mathilde, wat je nu vertelt.
Ja?
En, maar goed, je bent piepjong. Je bent uit 1984 of 94?
93.
Dus, er is nog een hele carrière en een rijping. Maar dat ik toch nog één vraag. Over dat creatieve proces. Ik heb met een aantal componisten gewerkt. En die doen gewoon een jaar over een libretto. Dat is best wel... het is best wel ook stroperig, traag en lang werken. Hoe lang ben jij bezig aan een bijvoorbeeld dat pianostuk voor Dari? Hoe lang was je ermee bezig?
Heel lang.
Maar dan dat is juist... Dus een heel spannend moment. Dat laatste beetje was ik dan ook getuige van. Want hier, wat ik zo leuk vond, was dat... Wel, op een gegeven moment komt dat moment dat ze het stuk aan mij geeft.
Ja.
En dan komt ze ook op bezoek. En ik moet het dan heel snel instuderen. En dan gaan we het hebben over iets wat in principe af is. En wat Mathilde in haar hoofd heeft. En wat ik probeer te spelen. En dat was nu zo in elkaar overgevloeid, omdat het toch al, ik moest een paar dagen later het al gaan opnemen, dat we heel intensief hebben samengewerkt. En eigenlijk was het mijn volgende vraag. Kijk, we hebben, jij en ik, Mathilde, een soort proces dus gehad van dat we keken naar de noten en komt er nog een verandering hier of een verandering daar. Het waren eigenlijk niet hele grote veranderingen, toch? Het was eigenlijk gewoon af wat je me gaf.
Ja. Zeker.
Ja.
Maar is het dan zo dat Daria gaat dat stuk van jou spelen? Jij bent daarbij aan de piano. Hoor je dan terug wat je hebt geschreven?
Ja, zeker. Ja. Dat.
Ik probeer het heel even terug te halen. Dat was in deze studio vorig jaar. En even laten wel wezen, het is een stuk dat heel motorisch is. Dus dat betekent heel erg veel snelle noten. Want Mathilde zei één zinnetje. Ja, je bent zo bubbelig. Ik heb heel bubbelige muziek geschreven. Jee, dacht ik. Nee, dat vond ik eigenlijk dus ook leuk. Maar dus zaten we hier en dan... Het begint... Kijk, wacht, sorry. Want het is een beetje gek als je helemaal niet... Maar de eerste maten... Sorry.
We gaan nu jouw muziek, Mathilde, aan de Steinway door Daria.
Ja. Nee, maar het was heel...
Bubbelig. We willen iets bubbeligs horen.
Nee, maar het begin is namelijk maar één noot. We hadden het net over één noot, maar het begin is... Als ik het goed onthoud.
Maar dat is Daria van de Berken.
Ja, daar komt
dit is Mathilde.
Ja. Daar komt ze, ja.
Maar Mathilde begon meteen over de eerste klank van de allereerste noot. Want ze zei, nee, daar moet veel zachter beginnen. Dus ik zat... Ik werd helemaal nerveus, want ik dacht, het lukt me niet zachter, het lukt me niet. Dus ik moest op die ene noot meteen alles leggen wat Mathilde, zeg maar, maandenlang had bedacht. Maar dus dat maakte indruk op mij dan.
Maar jij maakt iets nieuws in een traditie van 450 jaar, waarin harmonie, ritme, melodie de boventoon voeren. Hoe gaat dat gesprek? Hoe sta je in die traditie? Wat leg je in die muziek?
Ja, wacht even, Abdel, dan pak ik je even terug. Sorry, Mathilde. Even. Want jij zegt even heel snel in een traditie van, wat zei je nou? Harmonie, ritme en melodie.
Die zich over 450 jaar heeft ontwikkeld.
Ja, maar dat is namelijk essentieel wat je nu zegt. Dat is heel belangrijk. Misschien moet ik het ook even uitleggen. Want we hadden het net over taal. En weet je, over grammatica. Nou, in Nederlands heb je dan over bijvoeglijk naamwoorden en werkwoord. En dat moet voor dit en voor dat. Maar inderdaad, muziek kan je van de afgelopen 450 jaar wel een beetje uitleggen als melodie. Maar wat is melodie? Bijvoorbeeld. Dit is een melodie die je kan zingen, toch? Bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dan zei je nog iets. Je zei harmonie. En als ik dat toevoeg, dan krijg je bijvoorbeeld. Dus hier gaan we. Harmonie hebben we hier aan toegevoegd, meerdere stemmen. En dat maakt akkoorden en dat maakt een kleur. En ook dit zou je trouwens met 5 mensen kunnen zingen tegelijkertijd. En toen zei je nog ritme. En als ik dan vervolgens ritme toevoeg, dan krijg je iets wat we vorige week hebben gehoord. Namelijk dit werk van Clara Schumann. Dan geeft ze eerst een soort puls. Heb je melodie, harmonie en ritme bij elkaar. En dat maakt. Dit is een hele simpele een voorbeeld hoor. Maar dit maakt dan eigenlijk die taal of een taal. En ik heb dit wel eens ook geprobeerd uit te leggen met een van de meest revolutionaire werken van de 20e eeuw. De Sacre du Printemps van Stravinsky. Maar daar overwint één van die 3 elementen. Jullie mogen raden hier, publiek, welk element overwint. Want dit hele stuk, dit is echt een werk. Ik bedoel, dit heeft de wereld op zijn grond.
Dit is
het begin.
Dit is voor de klassieke
schudden muziek
het begin van het modernisme.
Dit is begin 20e eeuw.
Eigenlijk een nieuwe taal. Die
nieuwe taal. Ja. Overigens, niet alleen de muziek, maar ook in beeld. Want dit was een ballet en dat ballet was oerballet. Ja. En mensen gingen elkaar gingen met elkaar op de vuist, omdat ze iets zagen wat ze nog nooit hadden gezien. Maar dit stuk begint dus echt met een fagot. Zo heel. Dat is toch echt een melodie. En dan komt daar een stem bij. En nu nog meer. Nu wordt het meer harmonie. Dus daar komt allemaal harmonie bij. Maar op een gegeven moment komt die. Dan hebben we een thriller. Denk je toch, er komt nu toch een beetje ritme aan, hè? Maar we zijn er nog niet mee. Nog een paar harmonieën. Maar dan. En dan begint een stuk van een half uur waarvan je denkt, oké, ritme heeft absoluut de overhand.
Ja. Dit vonden mensen bij de première pure herrie.
Ja.
Ze stonden op, ze gooiden met de stoelen, ze spraken er schande van. En Stravinsky stond volgens mij in een hoekje echt heerlijk te lachen. En was heel blij juist met, dat, met die reactie. Want hij wist, ik ben hier iets nieuws aan het doen. En accepteer het maar.
Nou, ook Ravel zat bijvoorbeeld in het publiek, beroemd componist. En die hoorde hier iets wat nog heel erg veel invloed gaat hebben. En vervolgens ging hij ook gewoon absoluut meedoen met het geruzie. Maar wel juist vanuit de positieve kant. Ja. Maar jij vroeg net aan Mathilde, hoe sta je dan in deze hele traditie van melodie, harmonie en ritme?
Ja, welke van de verhalen, ja, welke van de, wat spreekt jou het meest aan?
Ja, dat kan ik echt niet zo zeggen. Want voor mij zijn die dingen allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. En ik was eigenlijk ook aan het denken nog aan het verhaal daarnet van de sterrenkundige, die het had over harmonieën van de sferen, over ja, eigenlijk verhoudingen. En dat is heel erg. Dus je kan inderdaad zeggen melodie en ritme en die parameters, maar die kan je eigenlijk ook weer verder abstraheren, nog abstracter maken en verdelen in verhoudingen en contrasten. Dus ik denk eigenlijk, wat dat betreft kan je het ook zo abstract maken dat het eigenlijk voor iedere scheppende kunst misschien geldt. Ook in een verhaal, een geschreven verhaal, maar ook, ik had het er laatst met mijn schoonvader over, die kunstschilder is, die zei, we kijken hier naar schilderijen, maar een schilderij is ook een soort symfonie, want je ziet de vlakverdeling, je ziet de lijnen en je ziet de verschillende kleuren die aanwezig zijn. En eigenlijk op die manier kan je op een hele ja, abstracte manier al die elementen die in muziek voorkomen, vertalen en benutten om een verhaal te vertellen.
Ja. Het is een heerlijk spel, die creativiteit. En het is prachtig als dan de luisteraar helemaal meegaat in dat verhaal en geboeid is. Maar ik zie ook, we hadden het over Einaudi, dat er ook zo'n zucht is naar dat hele eenvoudige, bijna alleen nog maar melodie op de achtergrond, soort van minimum. En nou die hoor ik overal. Is dat een beetje een reactie op te veel aan verhalen? Aan onze samenleving die heel zo'n propvol verhalen zit, complexiteit. En is het er ook weer in die liefde voor Einaudi zo'n zucht naar het, noem ik het even simpele of eenvoudige?
Ja, ik zit maar ook over te verwonderen de populariteit van deze componist en van muziek in die stijl. Maar nou is Einaudi trouwens wel echt een brand bijna geworden. Maar er zit ook iets. Ik weet niet hoe Mathilde jij erover nadenkt. Maar Einaudi is heel makkelijk te spelen, zeg maar. Je kan het spelen en dat is heel dankbaar. Als je net begint piano te spelen, dat is heel fijn. Dan krijg je meteen die sfeer en klankwereld.
Het is al snel mooi.
Het is al heel snel heel mooi. Maar dan blijft het bij mooi. Je wordt niet van je apropos gehaald door Einaudi. Ik bedoel, het is, je wordt niet zoals bij Stravinsky, ga je met elkaar op de vuist als je deze muziek hoort. Ja, misschien wil men deze
conflictvermijdende muziek.
Ja.
Maar die mag jij niet helemaal.
Ik hier wel een soort conflict eigenlijk in jullie hierover.
Ik probeer Einaudi. Ik zie dat zoveel mensen heel veel liefde voor die muziek hebben die ik zelf niet per se voel. Hè. Dus ik bedoel niet per se, ik voel hem niet. Maar toch is die liefde echt. En ik kan hem niet ontzeggen in de zin van wat ik wel heel mooi vind. Ik kan me wel heel goed voorstellen. Als je net leert piano spelen, dat altijd is Kortjakje niet meer het doet. Dat is niet meer van deze tijdgeest. En Einaudi wel. En dan is het piano spelen heerlijk. Alleen,
ja, dat zie ik ook niet zo.
Nee,
ja, ik vind dat idee van wel of niet van onze tijd, dat heb ik niet zo. Want ik word ook gegrepen door dingen die eeuwen geleden zijn geschreven. En dat voelt helemaal niet als niet van deze tijd.
Nee,
want
zeker,
schoonheid staat eigenlijk buiten tijd. En schoonheid is tijdloos. En daarom, ja, kunnen we ook uit alles putten als makers en als mensen met ons hart.
Ja, en dan, omdat ik ook aan die kant ben ik dan weer verbaasd dat iedereen dus van Einaudi houdt.
Ja, ik ben er niet zo heel erg verbaasd over eigenlijk. Ik ben ook geen liefhebber van Einaudi. Maar ik kan wel, ja, ik heb het idee dat ik me wel kan voorstellen. Ja, bijvoorbeeld als ik dan achter de piano zit en ik sla gewoon een akkoord aan en ik hoor dat ene akkoord en ik vind het eigenlijk al zo mooi, überhaupt die klank van die piano.
Ja. Ja.
En ik heb zelf dan, als ik naar muziek luister, vaak behoefte aan nog iets meer gelaagdheid.
Ja.
En complexiteit, maar ook niet altijd. Dat verschilt ook qua sfeer waar ik in ben. Soms wil ik iets echt uitdagends en soms wil ik iets ritmisch en spannends. En soms wil ik juist iets heel rustgevends wat me fijn wegdraagt. En het is heel mooi dat al die muzieken naast elkaar kunnen bestaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat je misschien in die muziek van Einaudi ja, een waardering kan hebben voor überhaupt die pianoklank. Dat je daar ja, gewoon in ja, wil leven, dat heerlijke zweven. En het heeft iets zachts. En wat ook wel interessant is, misschien om eens te bekijken. Je hebt een componist, David Bruce. Die heeft een heel erg leuk kanaal op YouTube, waar hij heel veel vertelt over componeren.
Ja.
En die is zelf niet echt een Einaudi-fan, helemaal niet. Maar die is wel heel geïnteresseerd in hoe dat werkt. En die heeft toen één filmpje gemaakt waarin zelf ging proberen om eigenlijk in de stijl van Einaudi iets te schrijven. En hij kwam erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is om dat te doen. Omdat het heel erg de kunst van het weglaten is. Dus ook hier is het weer. Hij heeft wel echt een heel duidelijk beeld van wat er moet klinken. En dat komt toch ook weer nauw kijken om dat precies te maken. Dat je net die melodie hebt die net niet uit de bocht vliegt. En ja, je kan er niet van houden. Maar ik vind het mooi dat er zoveel verschillende muzieken zijn.
Je zegt eigenlijk, het is nog steeds ook gewoon goede muziek. Ook al hou je er niet van.
Nou kijk, goed is een beladen woord. En de vraag is denk ik meer, wat heeft de componist voor ogen? Wat wil die maken? En is dat idee goed uitgevoerd? En ik denk dat de muziek die klinkt is wat Einaudi wilde gaan maken.
Ja.
En heeft ook het effect wat hij voor ogen had voor de mensen die ervan houden. Dus wat dat betreft is het goed gemaakt. En ik ben wel heel erg blij dat er ook allemaal andere muziek is. Want anders zou ik helemaal gillend gek worden. Maar ik vind het ook niet. Ja, ik kijk daar niet heel erg op neer. Ik heb zelf niet de behoefte om dat te maken. Maar ik vind het wel ja, mooi als er mensen zijn die daarvan kunnen genieten. Wat kan ik daarop tegen hebben?
Geef jou dat antwoord, Abdel.
Muziek zijn vele talen. En elke talen is een vorm van schoonheid. En die zoektocht, dat maakt al sinds Pythagoras spannend, enerverend. En jij zet die zoektocht voort, Mathilde Wantenaar, in je composities. En nou, ik heb aan je lippen gehangen. We zouden nog uren door kunnen praten. Maar we moeten het hier afsluiten. Want we gaan door naar onze column. Onze columnist van Erik Voermans.
Op YouTube staat een heel mooi filmpje van een pianist die een concert van Mozart heeft ingestudeerd. Bij de eerste repetitie op de kruk plaatsneemt, vriendelijk knikt naar de dirigent, waarna die dirigent de opmaat geeft en het orkest begint te spelen. De camera registreert onbewogen dat de pianist zich vervolgens een hele hoedenwinkel schrikt. Het orkest speelt een heel ander concert dan de pianist heeft ingestudeerd. In paniek roept de pianist iets naar de dirigent, die zich lachend omdraait en geruststellend zegt dat het allemaal wel goed zal komen. Dit klinkt als een fragment uit een nachtmerrie die elke concertpianist wel eens zal hebben gehad. Maar het is allemaal echt gebeurd. De dirigent was Ricardo Chailly. Het orkest was het Concertgebouworkest. En de pianist was de Portugese grootheid Maria João Pires. Zij was in 1999 te gast bij het orkest. En hun eerste gezamenlijke repetitie zou openbaar zijn. Dus met publiek in de zaal. Ik zat op mijn vaste plek. En in alle eerlijkheid kreeg ik van Pires paniek helemaal niets mee. Het toeval wilde dat ook cineast Frank Scheffer en zijn crew aanwezig waren die een documentaire over Chailly maakten. Scheffer legde het hele wanhoopstafereel vast. Pas toen ik die film zag, begreep ik wat er was gebeurd. Chailly had gelijk. Het kwam goed. Want Pires kende ook dat pianoconcert nummer 20 in D-mineur, KV 466 voor de liefhebbers, uit haar hoofd. Ze moest alleen bij de inleidende mate van het orkest even als een waanzinnige alle laadjes in haar geheugen opentrekken. En ze speelden het prachtig. Natuurlijk. Want Maria João Pires speelt alles prachtig. Ook concerten waar ze niet op had gerekend.
Ja, dat is geweldig.
Ja, dat is een mooie column van Erik Voermans.
Ja.
Uit het onverwachte kunnen de mooiste dingen gebeuren.
Ja, dit is ook een bewijs dat muziek een taal is. Ik denk dat als je dus een stuk van 30 minuten uit je geheugen opdiept op het podium onder druk, dan is er een logica. Ik bedoel, los van dat je het motorisch ook hebt onthouden. Maar ik bedoel, het blijft ongelooflijk dat.
Maar dan heb ik eigenlijk maar één vraag aan jou, Daria. Is zoiets jou ook wel eens overkomen?
Nee, Nee, dit is echt uniek. Nee, maar dit filmpje is wijd bekend. Ja. Ik denk dat geen enkele pianist sinds dit filmpje überhaupt deze fout durft te maken. Dus als je, dat je altijd nog even een keer een extra want je, keer vraagt van welk stuk speel ik? Nee, want het is natuurlijk, je ziet haar gezicht. Het is allemaal zo, zulke echte emoties.
Wat en doet ondertussen... het met je als je ernaar kijkt?
Nou nee.
Het zweet breekt je uit?
Nou nee, je hebt ook meteen het vertrouwen, het zit er wel, maar je ziet hoe snel ze moet schakelen en dat het ook kan. Het kan. En nogmaals, dit is een concert wat in haar poriën zit. Maar en dan nog, dan moet je wel ademhalen en rustig blijven. En ik weet helemaal niet of je het zou kunnen nadoen. Maar je ziet het gebeuren en je hebt meteen het vertrouwen. Ze kan het, net zoals Shahi dat had. Maar het is wel een nachtmerrie natuurlijk.
En kan het dan ook zijn dat juist omdat het onder zo'n druk ontstaat, dat het stuk dan een bepaalde glans krijgt of beter wordt? Die taal nog meer gaat sprankelen?
Ja, dat kan twee kanten uitgaan. Dat kan inderdaad. Als je het inderdaad helemaal gewoon laat gaan, het zit ergens en je laat het maar naar boven komen, ja, en je speelt en dan zit er een totale rust in. Of je denkt, oké, ik weet niet, dit moet ik gewoon van maat tot maat doorheen komen.
Ja. Dan zijn we aangekomen bij het laatste gedeelte van de podcast, namelijk de ontvanger. Degene die in de zaal zit of naar de cd luistert, die de muziek tot zich hoort komen.
Ja, we konden het net niet laten ook. We hebben het ook over onze, weet je, wat vind je mooi? Wat doet muziek met je? En dat kan dus inderdaad iets zijn waardoor je totaal gelukkig wordt of totaal verrast of totaal iets nieuws of totaal anders. Ja. Maar ik heb hier een voorbeeld van een componist, en we hebben haar vorige keer ook al even aangehaald, Clara Schumann, die een prachtige brief en dagboek hoeveelheid tekst achtergelaten heeft. En zij ging luisteren naar Wagner. En en ze heeft daar zeker een mening over.
Ja, kijk, Wagner is natuurlijk van Tristan en Isolde, ja, de Lohengrin, de grote 19e-eeuwse Duitse componist, een beetje bombastische opera's. Ik heb er wel eens eentje bij gewoond. Dan zit je meteen, je bent ook meteen 6 uur van huis, hè?
Ja.
Het duurt heel lang, hè, met meerdere pauzes. En,
ja.
Maar toen het in zijn tijd werd gespeeld, was het absolute nieuwe, hè?
Ja, was zeker. Muziek was toen het was nieuw. En dit is wat ze erover schreef. 'S avonds gingen we naar een uitvoering van Tristan und Isolde. Dat is het walgelijkste wat ik ooit in mijn leven heb gezien of gehoord. Om de hele avond zulke waanzinnige vrijpartijen te moeten zien en horen, waarbij elk gevoel van fatsoen wordt geschonden en waardoor niet alleen het publiek, maar zelfs muzikanten betoverd lijken. Dat is het treurigste wat ik ooit heb meegemaakt in mijn artistieke leven. Ik bleef tot het einde omdat ik het hele stuk wilde horen. Tijdens het tweede bedrijf slapen en zingen Tristan en Isolde alleen maar. De sterfscène van Tristan neemt het hele laatste bedrijf in beslag. Het duurt 40 minuten en dat noemen ze dramatisch? Even later in de tekst. Ik besloot naar Rheingold te gaan. Het voelde alsof ik de hele avond door een moeras waadde. Het enige goede aan de opera is dat je niet doof wordt van de blazers zoals in zijn andere opera's. De verveling die je moet doorstaan is echter verschrikkelijk. In elk scène bevinden de acteurs op het toneel zich in een verstijfde trance, waarin ze zo lang onbewogen blijven dat je niet meer naar ze kan kijken. De vrouwen hebben slechts een paar maten om de hele opera te zingen en blijven alleen maar staan. Over het algemeen zijn ze allemaal niets anders dan gescheurde, gemene goden. En weer over een andere opera. Er was veel dat mij interesseerde in Walküre, maar verveling overheerste. De goden interesseren niemand. Dat zijn allemaal zulke schurken. En deze Wotan is de domste kerel. Muzikanten hebben het altijd over de interessante instrumentatie. Ik zal proberen de opera nog een keer te beluisteren en daar speciaal aandacht aan te besteden.
Ik vind het briljant. Dit is zo mooi. Ze heeft dus zo'n hekel aan die muziek dat ze er 4 keer naartoe gaat.
Ja, precies.
Heb jij dat ook?
4 keer. Nee.
Je maar blijft luisteren om op te kunnen fitten.
Ja, ik denk dat ze wel degelijk verscheurd was, hoor. Want ja. Ik bedoel, zij moet, ja, misschien is ze er zeker ook wel gewoon in gaan groeien en durft dat gewoon nog niet op papier te zetten.
Ze is geïntrigeerd. Ja, wat gebeurt hier? Moet ik het mooi vinden?
Ja, nee, precies. Nou, kijk, zij was van een ongelooflijk. Ik heb het net ook aan de hand van haar muziek, melodie, harmonie, ritme, soort van in een vorm gegoten. Zij was wat traditioneler dan alle dingen die Liest en Wagner op een gegeven moment gingen doen. Maar ja, ze moest het horen inderdaad. Ze is er gewoon echt naartoe geweest.
Is dat ook waarom jij de Piano Biennale bent begonnen? Om een plek te hebben waar nieuwe dingen kunnen gebeuren. Waar je soms gewoon met 10, 15 man even iets probeert, experimenteert. Wetende van ja, het maakt dan even niet uit dat mensen het allemaal mooi moeten vinden. Maar dat het gewoon gebeurt. Dat we nieuwe dingen horen.
Oh, mijn grootste droom is... Nou, nee, sterker nog, vorig jaar heb ik ook echt flink gekeken of dat gebeurde. Dat mensen naar een concert komen waar ze eigenlijk een kaartje voor hebben gekocht. En dan dat ik daarna iets anders programmeer. Om inderdaad jou welke reactie dan ook te doen ontlokken. En we hadden vorig jaar zo'n moment dat ik een pianiste vroeg. Die ging improviseren en die speelde daarna Rachmaninoff. En nou, daar hadden mensen een kaartje voor gekocht. En meteen daarna was in de andere zaal Cage... A Complete Sonatas en Interludes, wat voor een prepared piano is en wat je waarschijnlijk nog niet hebt gehoord. Mm. Of je moet daar speciaal al interesse voor hebben. En een aantal mensen hebben toch ook inderdaad dan de stap genomen om naar dat volgende concert te gaan. En dat duurt 70 minuten en is een bijna is een soort trance-achtige moment. En ik keek inderdaad met glunderende oogjes naar reacties van mensen. En dat verschilde. De een zat echt in de gloria te voelen. En de ander is misselijk. En echt letterlijk misselijk de zaal uitgegaan. Voor die was veel te heftig.
Ja, dan is dat vind ik goed. Als wanneer muziek, wanneer kunst ook gewoon twee totaal verschillende reacties opleveren. Dan, ja, dan gebeurt het ermee. Dan gebeurt er iets.
Ja, ik kan er niet over uit dat inderdaad hetzelfde stuk muziek bij iedereen in de zaal een andere reactie kan opleveren. Ja. Er is geen één reactie mogelijk.
Ik heb er even heel veel van opgestoken. En ik heb nu ook begrepen dat ook als je je bij een stuk verveelt... kan je verrijkt worden. En jij gaat nog een stuk spelen.
Ja, weer een kleine knipoog naar volgende keer. Want onze volgende aflevering gaat over alle oud-ooms... achter bed groot over vaders en neefjes en nichtjes van de piano. Nee, in het kort, het gaat over gewoon de hele familie van de toetsinstrumenten. En in het bijzonder clavicymbal als een van de instrumenten... die verder is gaan doorontwikkelen ook, onder andere.
Er gebeuren heel veel spannende dingen in.
Ja, naar de piano. Ja. Dus dat de volgende keer. En daarom speel ik heel graag een werk van een barokcomponist... die heeft geschreven voor de clavicymbal, Domenico Scarlatti. En ook omdat ik altijd behoorlijk onder de indruk ben van een citaat... van een iemand die ik altijd heb gezien als een hele droge muzikoloog. Iemand die echt altijd een beetje feiten op een rij, weet je, die een biografie heeft geschreven waarvan ik dacht, ja, ik weet niet wat ik er precies mee moet. Maar dan probeert hij de muziek van Scarlatti te duiden. En dan hebben we het weer van, hoe kunnen we die muziek uitleggen? En hij komt toch met dus een poëtische vergelijking.
Het is Kirkpatrick, hè?
Ja, Kirkpatrick. Kirkpatrick, daar hebben we het over. En hij zegt... Is het mogelijk dat het prachtige en originele organisme dat we kennen als de Scarlatti-sonate eenvoudigweg geleidelijk onder zijn 10 vingers tot stand is gekomen als een plant die wordt verzorgd en gecultiveerd door een tuinman die zich, ondanks al zijn vaardigheden, nooit meer dan vaag bewust is van de mysterieuze wetten die zijn leven en groei beheersen?